Hallo CryptoCoiners, het is donderdag 7 april 2022. Hartelijk welkom bij de CryptoCoiners podcast van vandaag, aflevering 216. En dit is de tweede keer dat ik deze aflevering opneem. De eerste keer was zojuist met publiek erbij. Die aflevering staat ook nog steeds online via ons live kanaal. Ik zal de link wel eventjes bij de show notes posten. Maar er ging iets mis met de opname, met de opname van het scherm, die ik al wat apart opneem om te zorgen dat de kwaliteit zo hoog mogelijk is. Toen dacht ik bij mezelf, ik kan heel veel gaan improviseren, maar ik kan ook gewoon de podcast nog een keer opnieuw opnemen. Dat gaat waarschijnlijk wat sneller, dus vandaar, dit is de tweede keer. Het rapportcijfer een 4 vandaag, een puntje minder dan gisteren, alweer een puntje minder. En de belangrijkste reden daarvoor is dat de dagchart van Bitcoin blijkbaar is omgekeerd. Hij was bullish. Nou, je gaat zo meteen zien dat dat niet meer zo is. Voordat we dat doen, eerst even nog wat kort huishoudelijk nieuws. Vanavond, het is donderdag nu, vanavond om 7 uur, is Helga weer aan de slag. Gaat ze weer aan de slag met haar live trades. Via www.cryptocoiners.nl/live-trading. En dan, wat extern nieuws betreft, even iets korts. Misschien had je het gemerkt. Ik praat even niet over de markt, dat doen we straks wel als we naar Wall Street gaan. Maar sinds gisteravond is de Bitcoin Conference 2022 aan de slag in Miami. Met een fantastisch grote stier, een boel die daar is neergezet vlak voor het conferentiegebouw. Waar overigens tegelijkertijd 5 sessies plaatsvinden. Je kunt ze allemaal volgen via livestreams op YouTube trouwens. Ik zou zelf voor de open source sessie gaan. Die is leuker en interessanter dan de sessies over de keynotes, zeg maar. Want die mensen die daar de keynotes geven, nou, de meeste daarvan kennen we wel. Die hebben eigenlijk altijd hetzelfde verhaal. Maar die open source sessies zijn waanzinnig cool. Want daar hoor je gewoon dingen die mensen van plan zijn. Met de Bitcoin blockchain, ook met andere blockchains, NFT's, noem maar op en zo allemaal. Overigens, wat dit betreft, waren wat geruchten, die overigens niet heel erg serieus werden genomen door veel mensen, dat Apple gisteren zou komen met een aankondiging, een crypto-gerelateerde aankondiging. Nou, die is gisteren in ieder geval niet gekomen. Of die nog komt, niemand weet het. De maker van de geruchten, die zou je niet al te serieus moeten nemen. Als het niet gebeurt, gebeurt het niet. Als het wel gebeurt, gebeurt het wel. Maar een vraag die werd gesteld op YouTube was van, wat kan ik met zo'n gerucht? Moet ik daar wat mee of niet? En dat haakt een beetje in op wat wij wel eens vaker hebben gezegd bij CryptoCoiners hier. Buy the rumor, sell the news. Oftewel, koop het gerucht en verkoop vlak voordat het gerucht nieuws wordt. En dat is in dit geval misschien niet zo slim om te doen, of zou niet zo slim zijn geweest, want er is eigenlijk geen aankondiging geweest dat er nieuws zou komen. Het was alleen maar een gerucht dat Apple misschien iets zou introduceren. Kijk, als er een aankondiging komt, bijvoorbeeld van Apple, dat ze iets gaan introduceren, dat de wereld gaat veranderen, ik noem maar wat, dan zul je zien dat de prijs van Bitcoin, en ook in dit geval het aandeel Apple, omhoog schiet. En totdat de aankondiging komt, dan is het meestal zo, hoe goed het nieuws ook is dat wordt aangekondigd, de prijs weer daalt, omdat vaak analisten wat teleurgesteld zijn. Maar je kunt profiteren van zo'n prijsstijging door, als het gerucht komt, als de aankondiging er is dat er iets wordt aangekondigd, in te stappen en vlak voordat de aankondiging wordt gedaan, weer uit te stappen. Dat is dat buy the rumor, sell the news verhaal. Maar hier zou dat naar mijn mening niet veel zin hebben gehad, omdat er immers niet echt sprake was van een aankondiging van een aankondiging. Dan nog even iets over nieuws op zich. Misschien heb je het gemerkt, de afgelopen tijd, de markten zijn extreem turbulent. We hadden een CryptoCoiners rapportcijfer van een 9, 2 dagen geleden, en inmiddels is het een 4. Oftewel, het zwalkt heen en weer binnen een paar dagen tijd van extreem hoog naar heel laag. En dat geeft al aan hoe turbulent en wispelturig de markten op dit ogenblik zijn. Want dat rapportcijfer is gewoon gebaseerd op keiharde data. Het is geen subjectief getal. De parameters zijn subjectief, die heb ik zelf gekozen. Maar het meten ervan is gewoon een objectief verhaal. En op dit ogenblik keert alles weer naar negatief. Laten we eerlijk zijn, je ziet een negatieve trends ontstaan. Het sentiment is negatief. Allemaal, met name de trends, zijn een belangrijke reden ervoor dat het rapportcijfer nu weer zo laag is. En veel zwenkingen in die markten, of in dat sentiment, veel turbulentie daarin, geeft eigenlijk vaak nieuwsmakers redenen om veel nieuws te gaan maken. En dat nieuws is misschien niet altijd feitelijk. Heel veel nieuws dat je leest, hoort of ziet is eigenlijk niets anders dan het verkondigen van een mening. En je moet je afvragen, waarom wordt dat nieuws gemaakt? Als de primaire reden van dat nieuws is om te zorgen dat jij gaat kijken of dat jij gaat lezen en je daardoor dus de advertenties ziet waar ze geld aan verdienen, dan wil je eigenlijk alleen maar nieuws oppakken dat bestaat uit feiten. En ik heb eens even over de afgelopen 12 uur op CryptoPanic er een aantal artikelen uitgehaald. Laten we beginnen met deze. Daar gaat hij hoor. Dit was er eentje van. Moet ik even zoeken waar ik ze heb gelaten. Ik had een lijstje gemaakt met een aantal van die artikeltjes erbij. Ogenblikje. Even zoeken waar ze zijn. Oh ja, die heb ik zo. Dit stond op Cointelegraph. Dit, nogmaals, al deze artikelen zijn de afgelopen 12 uur gepost. Het zou tot 2024 kunnen duren voordat Bitcoin weer gaat als een raket. Nou, zou, het woordje zou zit er al in, zou kunnen. Laat al zien dat dit geen feit is, maar de mening van iemand. Dan deze. Dit werd gepost als teaser voor een video van een YouTube-influencer. De Fed, de Amerikaanse centrale bank, is bang voor een Bitcoin-crash. Oké, waarom zou de Fed daar bang voor zijn? En dit is alleen maar, het woord crash zit erin, het woord bang zit erin, het woord Fed zit erin. Er is maar één reden, zorgen dat mensen naar die video gaan, zodat alle advertenties in die video's worden gezien en de maker van die video weer veel geld verdient. Dan deze, die stond op Forbes notabene. En Forbes was vroeger een medium dat ik serieus nam, eigenlijk al lang niet meer. Het is overigens gekocht door Binance. Ik vraag nog steeds af waarom ze dat hebben gedaan. Er zal ongetwijfeld een strategie achter zitten die ik in ieder geval niet snap. En dit stond er in Forbes. Waarschuwing, crypto crash van 2 triljoen dollar. Oké, 2 triljoen dollar, dat is 2 biljoen in het Nederlands. Dit is niet waar. Ik bedoel, er is een, zou je kunnen zeggen, een crash geweest van crypto. De prijs van Bitcoin is in de afgelopen 2 dagen met 6-7% gedaald. Dat is heftig. Ik bedoel, wij noemen dat een correctie als je kijkt naar de chart, maar sommige mensen noemen dat een crash. Maar vervolgens maakt Forbes er een verhaal van in de trend van crash van 2 triljoen dollar. Of 2 biljoen dollar in ons geld. En moet je je afvragen van waar gaat dit over? Wat is nou eigenlijk precies aan de hand? Nou, feit is dat het totale market cap van crypto door deze crash is afgenomen met uit mijn hoofd rond de 200 miljard dollar. En dat betekent dat de totale waarde, de totale market cap nu onder de 2 biljoen dollar zit. Dus inderdaad, er is een crash geweest, zou je kunnen zeggen, die ervoor heeft gezorgd dat de market cap nu onder de 2 biljoen dollar zit. Maar dat is alles. Er is niet 2 biljoen dollar weg of zo. En dit zijn van die artikelen die alleen maar worden geschreven met van die koppen die alleen maar worden bedacht om jou aan het klikken te brengen. En dan deze nog, die stond op Bloomberg. Je ziet steeds meer serieuze media posten dergelijke schreeuwartikelen. 1 Ether zou na afloop van de volgende upgrade van het Ethereum-netwerk wel eens $6.000 kunnen kosten. Dat klopt. Hij zou ook $2.000 kunnen kosten of $12.000. Het is alleen maar een zou kunnen verhaal. Het punt is dat jij als retail trader, belegger, misschien ongerust wordt of onrustig wordt, misschien hebberig wordt, misschien angstig wordt door dergelijke artikelen die eigenlijk alleen maar meningen zijn. Het gaat niet om concrete feiten. Er staat in deze 5 artikelen geen echt feit. Het zijn alleen maar meningen. En het allerbelangrijkste dat je wilt doen is als jij nieuws leest, aankondigingen van nieuws leest, bijvoorbeeld op Crypto Panic. Een hele goede site trouwens, naar mijn mening, want je hebt alles gewoon op één plek. Maar tegelijkertijd, ze posten alles op één plek. Dat betekent dat er ook heel veel van dit soort meningen bij staan. Wat jij wilt doen is goed in de gaten houden. Is het nu een feit waar ik een artikel over ga lezen of een video over ga bekijken? Of is het alleen maar een mening? Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste wat ik even kwijt wil. Nou, dan kwamen er wat vragen binnen. Ik zei in de podcast van gisteren al, vandaag wordt korter, zei ik gisteren. De vragen doen we morgen even. Nou, daar gaan we. Eerst eentje van Yvonne, gisteren via YouTube. Dat was niet gisteren, dat was dinsdag. Dinsdag postte ze een bericht en ze zei, even een vraag. Gisteren dacht je dat er een dip zou aankomen, maar in plaats hiervan is de Bitcoin gestegen. Is het sentiment veranderd? Het antwoord is nee. Het sentiment is nog steeds negatief. En dat de Bitcoinprijs niet meteen daalt, wil helemaal niks zeggen. Dus het sentiment is er nog steeds. Prijzen worden op dit ogenblik gewoon door, omdat het sentiment gewoon negatief is, laten we eerlijk zijn, er gebeurt van alles in de wereld wat gewoon niet prettig is. We hebben nog nooit zoveel brandhaarden gehad, zoveel crisisoorzaken gehad als op dit ogenblik. Ik kan me in ieder geval niet herinneren dat we tegelijkertijd te maken hadden met een dreiging van een wereldimpactoorlog, om het zo maar te zeggen, om niet mensen tegen het hoofd te stoten die zeggen van er komt geen derde wereldoorlog. Die dreiging is er, dat is 1. We hebben de pandemie die nog steeds niet voorbij is, dat is 2. We hebben een inflatiespook dat nog steeds niet voorbij is, dat is 3. En we hebben natuurlijk een energieprobleem, dat is 4. En dat zijn allemaal dingen die mensen in de war brengen en mensen paniekerig en bang maken en zorgen voor een negatief sentiment. Dat is echt niet weg in 1 dag, daar moet er echt wel wat gebeuren. Het eerste wat van tafel moet is die oorlog, dat is heel duidelijk. Je zult trouwens zien op het moment dat die oorlog tot een einde komt, als dat gebeurt, zul je merken dat de markten een enorme push krijgen meteen. Aandeelhouders, beleggers en traders reageren daar meteen extreem enthousiast op. Ook al moeten alle naweeën van die oorlog natuurlijk nog worden verwerkt. Wat weer heel veel tijd en ook weer heel veel geld gaat kosten. Maar de eerste reactie zal zijn dat het sentiment even meteen omkeert naar extreem positief. En ook als het sentiment negatief is, zoals nu, is het niet zo dat de prijs meteen naar beneden duikt. Vaak wel, maar niet altijd. Eigenlijk werkt het over het algemeen zo. Als het sentiment omkeert, keert de trend daarna eigenlijk ook altijd om. Als de trend omkeert, gaat de prijs altijd mee. Eigenlijk sentiment, momentum, trend, prijs. Dat is eigenlijk de volgorde. En je ziet dat er misschien op korte termijn, één dag, niets gebeurde met de prijs. Maar op de iets langere termijn, de dag daarna, ging de prijs naar beneden. Geen wonder, er komt slecht nieuws, sentiment is al niet goed. En hop, daar gaat die prijs tot een nieuw dal op dit ogenblik. Dat, maar daar komen we zo meteen op terug. Lager ligt dan het dal ervoor. Je raadt wat dat betekent voor de dagchart, natuurlijk. Dan een vraag van Jonathan via YouTube. Die zegt, hoe kan ik de procenten zien via HyperTrader? Nou, dat werkt op AllTrady, het werkt op TradingView, het werkt op HyperTrader. Het werkt eigenlijk altijd op dezelfde manier, mits de TradingView Charting Library wordt gebruikt. Je houdt de shift-toets ingedrukt, je klikt een keer op een chart, dan laat je de shift-toets los, dan beweeg je de muis en dan zie je die procenten vanzelf verschijnen. Zo simpel is het. Dan kwam er een opmerking, een langere, van René. Ik heb die vraag ook al, of die opmerking, we hebben er net even over gepraat, tijdens de live opname van de podcast, die dus verder nergens wordt gebruikt. Maar ik herhaal een gedeelte van zijn opmerking hier ook nog een keertje. Dat ging over het verhaal van eergisteren over inflatie en renteverhogingen. En René zegt, naar mijn mening heb je niet uitgelegd waarom jij vindt dat renteverhoging door de ECB niet goed zou zijn. Je vertelt dat het probleem buiten Europa ligt en verwijst naar een artikel uit de Telegraaf van maandagochtend. Maar dat is geen uitleg van jou, naar mijn mening. Ik deel de mening van de journalist in het Telegraafartikel. En het is eigenlijk heel simpel. De laatste keren dat de rente is verhoogd om de inflatie te bestrijden, een inflatie die voornamelijk het gevolg was van invloeden van buitenaf, had dat niet een langetermijn karakter. Sterker nog, vaak zijn na een half jaar en soms al sneller die renteverhogingen weer teruggedraaid, omdat ze in de praktijk niks opleveren. Een renteverhoging doe je om de economie minder snel te laten rollen. Dat is eigenlijk wat je wilt. Je wilt dat mensen hun geld eigenlijk minder snel uitgeven, zodat de inflatie terugloopt. We zitten op dit ogenblik in de situatie dat mensen hun geld al minder snel kunnen uitgeven, omdaat er van buitenaf, kijk naar bijvoorbeeld de energieprijzen, een enorme druk op de portemonnee ligt. Dus de inflatie is hoog en een renteverhoging gaat die inflatie echt niet naar beneden brengen. Die energieprijzen worden er echt niet lager door. En dat is het feit hier. Met die renteverhoging bereik je eigenlijk een averechts resultaat. Een steeds groter groeiende groep van mensen met, laten we zeggen, een gemiddeld of lager inkomen, merken dat ze financieel in de knel beginnen te komen. Boodschappen worden echt vele procenten duurder. De inflatie is sinds 1976, las ik net, niet meer zo hoog geweest als nu. Dat voelen mensen in hun portemonnee. Een renteverhoging maakt het geld alleen maar duurder. En dat gaan mensen dus nog meer in hun portemonnee voelen. En dat zorgt ervoor dat die mensen, die kwetsbare doelgroep, steeds meer wordt uitgeknepen. Je ziet wat er nu al gebeurt. De huizenprijzen beginnen licht te dalen. Het is niet meer dat ze minder snel stijgen. Ze beginnen licht te dalen. Geen wonder. Mensen kunnen zich op dit ogenblik vaak al geen huis veroorloven, omdat de prijzen gewoon veel te hoog zijn. En zijn met hele andere dingen bezig dan huizen kopen, omdat ze willen zorgen dat ze gewoon kunnen blijven eten, drinken en het warm kunnen hebben thuis. En dat zijn geen situaties, naar mijn mening, waarin je de rente zou moeten gaan verhogen. Omdat de oorzaak ervan, nogmaals, niets te maken heeft met binnenlandse productie, maar alles te maken heeft met externe factoren. Dat is het eigenlijk. Dat is mijn antwoord. Nogmaals, ik zei het ook net al live. Dit is natuurlijk mijn mening, René. Het is alleen maar mijn mening, mijn waarheid, om het zo maar te zeggen. Misschien heb jij een andere mening, een andere waarheid. Logisch, iedereen kijkt op een andere manier naar dit scenario. Iemand anders zei dat trouwens heel mooi van de week, volgens mij in de live chat. Die zei van, het is wel opvallend dat al die analisten die ik volg op dit... Op Twitter was dat. We hadden een vraag gesteld op Twitter van, naar welke nieuwskanalen of influencers luisteren en kijk jij nog meer dan alleen cryptocoins? En toen schreef iemand, het is opvallend, ik volg best wel heel veel, dat heel veel analisten toch een andere mening hebben over trends bijvoorbeeld. De ene analist zegt, we zijn bullish. De andere analist zegt, we zijn bearish. En dat komt, heel logisch, het zijn uiteindelijk onderaan de streep alleen maar meningen. En dat geldt natuurlijk ook voor de analyses die ik maak. Het zijn alleen maar meningen. Het is alleen maar mijn mening over wat de trend op dit ogenblik is. Het enige wat ik probeer te doen is steeds dezelfde aannames te doen. Op basis van dezelfde criteria. Dus steeds peaks and troughs, steeds Keltner channels, steeds parabolic stop and reverse enzovoort enzovoort. Zodat ik eigenlijk al wat appels met appels vergelijk. En dat verklaart misschien waarom heel veel van de verwachtingen, het zijn alleen maar verwachtingen, vaak toch uitkomen. Als je steeds op dezelfde manier dingen kijkt, kun je ook verwachten dat dingen zich steeds op dezelfde manier ontwikkelen zoals ze zich in het verleden hebben ontwikkeld op basis van hoe je toen keek. Dus vandaar. Er kwam er een vraag van Lava Force, Overwatch Moments. Die kwam ook via YouTube volgens mij. Ik vroeg me gewoon af of de cross van de MA50 en de MA100 op de dagchart niet aangeeft dat er een prijsstijging op komst is. En het antwoord is kan, maar hoeft niet. Het is één signaal. Een cross van een MA50 door een MA100 heen is een signaal. Als dat naar boven toe gebeurt, is het een bullish signaal. Als het naar beneden toe gebeurt, is het een bearish signaal. Maar het is alleen maar één signaal. En wat je altijd wilt doen om min of meer concreet te kunnen verwachten, schuine streep voorspellen, dat er een prijsstijging of een prijsdaling komt, is meer signalen bekijken. Het is niet voor niks dat wij eigenlijk altijd naar de peaks en troughs kijken. De pieken en de dalen, die laten eigenlijk, en dat doen ze eigenlijk al bijna 100 jaar, heel duidelijk zien wat een trend is. Is de trend bullish, gaan we naar boven, of is de trend bearish, gaan we naar beneden. Alle andere dingen die we bekijken zijn eigenlijk alleen maar ondersteuning ervan. Kijk, als de peaks en troughs aangeven, de pieken en de dalen, dat de prijs in een opwaartse trend zit, of dat een grondstof of een munt in een opwaartse trend zit, en opeens zie je een doorbraak van twee MA-lijnen, is dat een signaal dat het wel eens zou kunnen omkeren. Maar het is niet meer dan dat. Zie je beide, zie je een trendomkeer volgens de peaks en troughs, lagere pieken en lagere dalen. En zie je die doorkruising van die MA-lijnen, ja, dan heb je nog eens een extra wapen om te zeggen, kijk, we hebben echt nu serieus wel te maken met een omgekeerde trend. Dat is een beetje hoe ik het zie. Oké, tot zover de vragen die waren binnengekomen. We gaan meteen even naar de charts. En je weet het, op YouTube zie je de charts nu ook. Dit is de dagchart zoals gewoonlijk de Bitcoin versus de dollar. En deze chart is er de oorzaak van dat het rapportcijfer van een 5 naar een 4 is gegaan, want de dagchart is nu bearish geworden. En dat komt omdat we een trough hebben gezien die lager ligt dan de vorige. De vorige trough die we hadden, die zat hier zo op dit prijsniveau, 44.000, waar was die? De trough van 44.244, waar was dat? Deze is dat, de groene. 44.244. Nou, daar zitten we onder inmiddels. Gisteren was dat nog niet zo. Vlak na de podcast begon de zaak te duiken. Had alles te maken met de aankondiging van de Fed natuurlijk. Daar komen we straks wel even op terug als we op Wall Street zitten. Maar dat zorgde voor een prijsdaling. Vannacht werd het nog een keertje doorgezet. En inmiddels hebben we een trough te pakken die lager ligt dan de vorige. Oftewel 42.741. De trough van vandaag, die is lager dan de vorige. We hadden al een piek die lager was dan de vorige. Dat betekent dat we nu een lower high en een lower low. Oftewel een bearish dagchart. Eén puntje eraf voor het rapportcijfer van een 5 naar een 4. Voor de rest is er hier eigenlijk niks veranderd. De Keltner channels die waren al neutraal. Kwestie van tijd voordat misschien de prijs, misschien hoor, het is niet zeker, maar ik denk het eerlijk gezegd wel dat het gaat gebeuren binnenkort, de prijs onder de onderste band van de Keltner channels duikt. Dat duidt dan op een stijgend bearish momentum. Dan is de weg naar nog meer prijsdalingen ingezet. Wat je wel in de gaten wilt houden, misschien leuk, is de urenchart. En die ziet er op dit ogenblik nog steeds bearish uit. Dat zag hij gisteren ook al, maar de prijs begint weer in de buurt te komen van de MA20. En dat was gisteren niet zo. Okay, gisterenmiddag, dat was hier zo, gisteren om 11:45, toen was ik klaar met de opname van de podcast, geloof ik. Toen zat de prijs er een stukje onder, zoals je ziet, steeds verder onder. En nu, eigenlijk sinds vannacht, kruipt hij er langzaam maar zeker weer naartoe. We hebben natuurlijk eerst die enorme dip gezien om 2 uur vannacht, ongeveer tegelijk met de opening van de Aziatische markten. Nou, die zagen er ook niet zo goed uit. En hier begint de prijs weer naar de MA20 toe te kruipen. Deze chart is bearish, de urenchart. Dat is dus in overeenstemming nu, gisteren was dat niet zo, met de dagchart. Want die is dus nu ook bearish. En eerst wil je hier een bullish divergentie zien. Oftewel, deze chart moet overtuigend bullish worden. 3-4 bullish pieken, 3-4 bullish dalen. Dus hogere pieken, hogere dalen. En sowieso een doorkruising van in ieder geval die MA50. Eigenlijk wil je dat die allebei naar boven wijzen. Als dat gebeurt, is het een kwestie van tijd voordat ook die dagchart weer bullish wordt. Voorlopig is dat naar mijn mening dus nog niet. Deze chart kan pas weer bullish worden als we een hogere piek en een hoger dal hebben. Nou, op dit ogenblik hebben we een lager dal. Dat betekent, morgen weten we dat definitief. Dan zouden we op weg kunnen gaan naar een nieuwe piek. Als morgen de prijs, science fiction, maar als morgen de prijs, of vandaag eigenlijk, dat zou morgen zijn. Als morgen de prijs door de 47.458 heen schiet, naar mijn mening science fiction, het is ongeveer een keertje vrijdag, maar je weet maar nooit, dan is de chart nog steeds bearish. Want we hebben dan weliswaar een hogere piek, maar nog steeds een lager dal. Daarna moeten we weer naar een dal, dus dat zou dan overmorgen zijn. En als dat dal lager ligt en de dag daarna overmorgen, dan zouden we kunnen zeggen, we hebben een hoger dal en een hogere piek, we zijn weer bullish. Nou, niets op dit ogenblik wijst erop dat dat gaat gebeuren. Ik hou natuurlijk wel wat prijzen in de gaten. Ik let natuurlijk op de huidige trough. Komt de prijs dan 100 vandaag? Ik kijk natuurlijk toch naar die piek. Je weet immers maar nooit, gaat de prijs erboven. Maar op dit ogenblik voornamelijk houdt die Keltner Channels in de gaten. Duikt die prijs er daadwerkelijk onder, sluit die onder de onderste band van de Keltner Channels. Dat is een indicatie dat we te maken hebben met een stijgend bearish momentum. Oftewel, er wordt nog wat harder op de rem getrapt. Of zou het gebeuren dat de prijs sluit, misschien morgen of overmorgen, boven de bovenste band van de Keltner Channels? Het lijkt er niet op. Want kijk naar de urenchart, ik zei het net al. Lagere pieken, lagere dalen, nu al 4 op rij. Deze chart is op dit ogenblik gewoon consistent bearish. Leuk dat de prijs nu in de buurt komt van die MA20. Blijft een weerstandslijn op dit ogenblik, of in ieder geval een weerstandsgebied. Je ziet die lijnen naar beneden gaan, allebei. Dat is ook trendversterkend. Oftewel, dit geeft ook nog eens een keertje aan dat we in een bearish trend zitten. Het eerste wat je wilt zien, dit is de volgorde waarin het altijd gaat. De prijs breekt structureel, dus een paar candles op rij, door de MA20 heen. En dat betekent dat een paar candles boven de MA20 sluiten. Dat is 1. Dat is een bullish signaal. Signaal 2. De prijs breekt door de MA50 heen en sluit een paar candles op rij daarboven. Dat is een tweede bullish signaal. Signaal 3. De MA20 begint naar boven te bewegen en, dat hoort er eigenlijk meteen bij, de MA20 breekt door de MA50 heen. Dat is signaal nummer 3 à 4. En dan het laatste signaal, de MA50 beweegt naar boven. Dat is eigenlijk hoe het altijd loopt. Dan nog hoeft het niet zo te zijn dat de trend bullish is. Want daarvoor heb je echt die peaks en troughs nodig. Een voorbeeld zie je een beetje hier. Kijk, hier heb je een bearish trend, een lager piek en een lager dal. En vervolgens breekt de prijs er doorheen. Je zou dit eigenlijk, met een beetje fantasie, zou je dit kunnen zien als een trend reversal. Klein beetje fantasie, want je zou het ook als een zijwaartse beweging kunnen zien. Hebben we gisteren nog over gehad. En je ziet, de trend blijft eigenlijk gewoon bearish. En dat betekent dat dit een schijnsignaal was. Zo belangrijk is het om altijd die peaks en troughs erbij te blijven betrekken. Maar waar leg je dus op deze chart? Nou, breken we door die MA20 heen? Breken we vervolgens door die MA50 heen? Gaat die MA20 omhoog? Doorbreek je de MA50? En gaat de MA50 ook omhoog? Als je dan ook nog peaks en troughs hebt die omhoog gaan, dan weet je, hey, de urenchart is nu bullish. Op dit ogenblik is hij dat niet. De urenchart loopt dus parallel met de dagchart op het ogenblik qua trend. Allebei zijn ze bearish. Er is dus geen enkele reden om aan te nemen dat dit snel voorbij is. Hoe zit het er met Ether uit? Meer bullish, sterker nog bullish. De dagchart van Ether, die is eigenlijk niet veel veranderd. Die ziet er eigenlijk nog steeds min of meer hetzelfde uit als de chart van gisteren. We zijn nog steeds op weg naar een nieuwe trough. Die hebben we misschien vandaag al te pakken. Als dat de nieuwe low is, dan blijft deze chart gewoon bullish. Op dit ogenblik lijkt het op het volgende. De dagchart is nog steeds bullish. Er is een kleine verandering. De Keltner Channels die geven geen stijgende bullish momentum meer aan. Dat was gisteren nog wel zo. Toen we naar de chart keken. Maar de candle van gisteren is in de banden gesloten. Dat maakt deze Keltner Channels nu neutraal. Ze geven geen signaal meer af dat het bullish momentum stijgt. Dat is een verandering. Dat maakt deze chart dus wat minder bullish, zou je kunnen zeggen. Maar hij is nog steeds bullish. De urenchart van Ether ziet er wat beter uit. Niet al te veel beter, maar wel wat beter dan de urenchart van Bitcoin. Want kijk, de prijs is nu al 3 candles op rij door de MA20 heen gebroken. En er zelfs 3 candles op rij boven gesloten. Zie je dat? Deze candle is nog bezig. Kortom, dit is niet slecht, maar het is pas signaal nummer 1. Wat je daarna wilt zien is, de prijs moet natuurlijk gewoon boven blijven dan, anders gebeurt dit nooit. De MA20-lijn moet omhoog gaan. Je moet een stijgende trend gaan vertonen. Daarna moet de MA20-lijn door de MA50 heen. Dat zal alleen maar gebeuren als de prijs door de MA50 heen breekt. Dat moet al wat eerst. Dan krijg je die kruising. Dan moet de MA50-lijn ook omhoog. En dan heb je waarschijnlijk ook al, niet altijd, zoals je net zag bij de urenchart van Bitcoin, maar vaak wel, heb je een bullish momentum op de urenchart. Als dat gebeurt, versterkt dat het bullish momentum van Ether. Dus je zou het ook zo kunnen zeggen, naar mijn mening, als dit niet gebeurt vandaag, dan is de kans groot, misschien morgen, maar in ieder geval zo snel mogelijk eigenlijk, dan is de kans groot dat deze chart toch ook bearish wordt. Want de prijs volgt eigenlijk altijd de trend. Trend is nu nog bullish, trend wordt dan bearish, en de prijs zal dan dus op de dagchart, en de prijs zal dan ook gaan dalen. Want ondanks het feit dat dit er al doorheen breekt, de urenchart van Ether is bearish. En een bearish urenchart ten opzichte van een bullish dagchart is een divergentie. Dat betekent vaak dat de dagchart erachteraan hobbelt en uiteindelijk dus ook bearish zou worden. Dat duurt sowieso nog een paar dagen voordat dat ook volgens de peaks en troughs zo is. We krijgen nu een low, die moet lager zijn dan de vorige. We zijn nu op weg naar een nieuwe trough. Die moet lager zijn dan de vorige. Dat kan morgen bekend zijn, overmorgen bekend zijn of dat is gelukt. De dag daarna zouden we al een high kunnen hebben. Nee, 2 dagen daarna, die lager is dan de vorige. Dus over 4 dagen, het is nu donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, maandag. Over 4 dagen zouden we daadwerkelijk een bearish Ether dagchart kunnen zien. Eerder dan dat kan het sowieso niet. Want dan zijn er gewoon nog niet genoeg candles om deze trend te laten omkeren. Wat de prijs ook doet. De prijs kan echt kelderen nu naar $2000 of zo. Maar de trend blijft grappig genoeg gewoon bullish. Heel apart hoe dat werkt. Maar ja, dat is eenmaal peaks and troughs natuurlijk. Hoe zit het met goud? Nou, wat de goudprijs betreft, die contraheert nog steeds. De prijzen komen steeds dichter bij elkaar. Volatiliteit neemt behoorlijk af op het ogenblik. Men wacht even af, men weet niet wat men moet doen. Mensen die goud hebben, houden het vast. De mensen die geen goud hebben, wachten nog even voordat ze instappen, als ze al instappen. Dat gebeurt overigens wel, die zijwaartse beweging, die contractie, in een bearish trend. De pieken worden lager, de dalen worden lager. Deze hier, de vorige piek die we hebben gezien, de piek van $24,966. Dat is de eerste weerstandslijn waar we eigenlijk doorheen moeten breken. En aan de onderkant hebben we natuurlijk deze trough, die trough van 29 maart. Wat was dat? $1,889. Die prijs zit hier ongeveer iets eronder. Ik weet niet of dat ik goed kan tekenen. Nee, hij zit in ieder geval hier. Dus deze, ik zal hem even groen maken. Het is gewoon een weerstandslijn of een supportlijn natuurlijk. Zo, hij is groen en hij is natuurlijk $1,889. Zo, daar staat hij. Dit, en dan moet hij groen worden. Dit is de, ik dacht dat ik hem al groen had gemaakt, nu wel. Dit is eigenlijk de support die niet doorbroken zou moeten worden. En dit is de piek. Als we hier doorheen gaan, is dat het eerste signaal dat de chart van goud weer bullish wordt. Hebben we een hogere piek. Op dit ogenblik een contractie. Bij een dalende trend, de prijzen komen dichter bij elkaar. Dat wijst, zeker als we een driehoek zouden tekenen, dat zouden we bijna kunnen doen, wijst op een komende uitbraak, waarschijnlijk volgende week. Dit is een dagchart. Als die uitbraak komt, dan zal die uitbraak op dit ogenblik eerder naar beneden dan naar boven gaan, omdat we immers te maken hebben met een downtrend. De kans op een uitbraak naar beneden is dan gewoon wat groter. Maar dit, je weet het, dit is goud. Goud, net als crypto. Op een gegeven moment kan het zo zijn, als beleggers weer terugkeren, omdat ze de dollar ook niet echt als een safe haven zien. Op dit ogenblik doen veel beleggers dat wel. Is de kans toch groter? Zeggen, nou ja, crypto moet ik het ook even niet van hebben. Aandelen helemaal al niet. Ik stap eerst maar eens even in goud. En dan kun je opeens zomaar een stijging van de goudprijs zien. Zoals we bijvoorbeeld ook 2 weken geleden hebben gezien. En vorige week zelfs ook nog even. In één klap, en hier moet je eens kijken, 3 weken geleden ook. In één klap katapulteert die prijs omhoog. Zou zomaar kunnen. Maar op dit ogenblik wijst de trend eerder op een daling dan een stijging. Dan de Fear and Greed Index, die is weer wat lager geworden. Hij was 51, geloof ik, de vorige keer dat we keken, gisteren. Nu staat hij op 48. Dat is op weg naar angst. Geen wonder natuurlijk, want beleggers zijn behoorlijk geschrokken van wat er gisteren is verkondigd door de Amerikaanse Centrale Bank. Wordt nu wel heel duidelijk dat er in mei een beslissing waarschijnlijk zal worden genomen om de rente met niet 0,25%, maar met 0,5% te verhogen. Ze willen die rente eigenlijk gewoon tussen de 2,5 en 3% hebben, 2,75% of zo geloof ik. Nou, om de inflatie te beteugelen, naar mijn mening gaat dat niet werken. Maar ja, ze gaan het toch doen. Dat is één. Dat jaagt beleggers natuurlijk angst aan, want geld wordt duurder. Komt ook nog eens een keer bij dat er nu serieus is gezegd dat het bijdrukken van geld sowieso voorbij is. Dus het wordt niet, geld wordt niet minder schaars, maar het wordt zelfs verbrand. Het wordt teruggehaald. Er gaat nu een proces in werking treden. Dat wordt quantitative tightening genoemd. Het wordt allemaal vernauwd. Er wordt gewoon geld uit de markt gehaald in plaats van in de markt gepompt. En dat betekent dat geld dus schaarser wordt en geld dus duurder wordt. Dat horen beleggers niet graag. Het betekent dat een aantal bedrijven die heel goedkoop geld hebben kunnen lenen om hun eigen obligaties op te kopen of hun eigen aandelen op te kopen. En daardoor de prijs van de aandelen hebben kunnen laten stijgen. Dat die nu in de problemen gaan komen. De winstgevendheid van bedrijven zal op termijn weer een factor worden voor aandeelhouders. Om te bepalen of ze wel in aandelen moeten stappen van zo'n bedrijf of niet. Of dat ze misschien moeten gaan verkopen. Dus dit gaat hoe dan ook een enorme druk op de aandelen leggen. De prijzen daarvan, reken op een keldering. Reken op echt, naar mijn mening, en ik ben niet de enige die dit zegt. Maar reken op extreme turbulentie in de aandelenmarkten de komende tijd. Zeker vanaf mei, maar misschien voor die tijd al, als de effecten duidelijk worden van die quantitative tightening, van dat verbranden tussen aanhalingstekens van die dollars. Dat gaat impact hebben. Ik denk dat mei, want meestal is mei de maand dat het allemaal al wat rustiger wordt. Misschien ken je die uitdrukking wel. Verkoop in mei, komt terug in september. Nou, dat zie ik dit jaar op de aandelenmarkten niet gebeuren. Dat wordt één grote achtbaan. En ik denk dat met mei hele bijzondere dingen gaan zien wat de aandelenprijzen betreft. Ik ben benieuwd of ik gelijk krijg. Houd me daar alsjeblieft aan door bijvoorbeeld te reageren op deze podcast in mei. Van nou, je zei toen en toen op 7 april dat en dat. Wanneer gaat dat dan gebeuren? Al wat leuk om nog eens een keertje daarop terug te komen. Ik weet eigenlijk bijna zeker dat het gaat gebeuren, want al het sentiment wijst gewoon die kant op. Nou, dat zijn de Fear and Greed Index data. De heatmap, nou, die is natuurlijk hartstikke rood op dit ogenblik, geen wonder. Dat heeft alles te maken met wat er gisteren gebeurde natuurlijk, naar aanleiding van de aankondiging van de Fed, of de aankondigingen van de Fed, de Amerikaanse Centrale Bank. Alles rood of roze, behalve een aantal stablecoins. En hier en daar een verdwaalde altcoin, maar de meeste zijn gewoon rood. Dat betekent dat de munten, als je ze moet kopen met dollar, goedkoper zijn geworden. Veel mensen hebben short posities genomen van de Bitcoin. Gisteren las ik in onze Telegram groep. Super natuurlijk. Ik zag overigens ook in een live chatgroep op Telegram, las ik verhalen van mensen die zeiden van dat ze teleurgesteld waren, omdat ze eigenlijk al hun winst van de afgelopen week hebben opverbrand. Door gewoon een slechte, misschien wel twee slechte tradingdagen te hebben. En het antwoord of mijn reactie erop was er eentje van, jeetje nog een toe, je had dit kunnen weten. Als je kijkt naar de barometer, als je kijkt naar de heatmap, als je geen barometer hebt en je hebt hem even aan iemand gevraagd en je ziet die cijfers, dan moet je toch kunnen concluderen dat alles goedkoper wordt. En als alles goedkoper wordt, dan ga jij natuurlijk geen winst maken als je iets koopt en het wilt gaan verkopen voor een hogere prijs. De barometer van gisteren waren ook negatief. Oftewel, de gemiddelde prijs van de meeste munten in Bitcoin uitgedrukt waren ook lager dan de dag ervoor en de 4 uur daarvoor en het uur daarvoor. Dan kun je niet verwachten dat je met winst uit dergelijke trades komt. Dus daar mag je eigenlijk niet verbaasd over zijn. En je zou je echt serieus moeten afvragen of je wilt gaan traden op dergelijke momenten. En laten we dan die scanner er maar even bij pakken. En dit is wat ik je net zag. Dit is een weergave wat we net hebben gezien in de live opname van de podcast. Die ik dus niet gebruik voor deze opname. Laten we ze maar even opnieuw doen. De barometer van alle munten die je met Bitcoin kunt kopen. Ja, die staat op dagniveau in de min. Gemiddeld 1,1% in de min. Er zijn wat munten die doen het beter. Er zijn wat munten die doen het slechter. Gemiddeld 1,1% in de min. Kijk, de 4-urenprijzen zijn wat gestegen met 0,9%. De urenprijzen ook wat. Maar het is allemaal wel oppassen geblazen. Dit blijft een belangrijke factor. Houd daar alsjeblieft rekening mee. Als je gaat traden en één van deze drie waarden is negatief, of als je aan het traden bent en één van deze twee waarden wordt negatief, is het vragen om problemen. Het worden sowieso lastige trades. Bijna altijd. Dit is de gemiddelde prijs van alle altcoins die je met Bitcoin kunt kopen. Die is de afgelopen uur maar 0,1% gestegen. Dat is niet veel. En dan wil jij trades doen met de verwachting dat je daar met winst uitkomt. Die kans is niet zo groot. De 4 uur ziet er goed uit, maar eigenlijk wil je op de 1 uur ook wel iets zien in de buurt van 0,5 of zo of meer. Dit is echt wel het absolute minimum op voorwaarde dat deze ook positief is. En sinds gisteren om deze tijd zijn al die munten, als je ze met Bitcoin zou moeten kopen en verkopen, juist minder waard geworden. Of zijn ze goedkoper geworden. Dat is niet prettig. Nou, nog even de trend dan voor de Bitcoin-markten. Die is een tijdje lang behoorlijk bullish geweest in de buurt van de 30. Volgens mij hebben we zelfs bijna 40% even gezien. Hij is aan het dalen. Dat was hij gisteren al. Is hij vandaag ook nog waarschijnlijk. Hij wordt lager, ja, 26,6% op dit ogenblik. Is nog steeds gunstig. Dat komt natuurlijk omdat met name de zwaardere charts, de weekchart en voor veel munten ook nog wel de dagchart, nog steeds bullish zijn. Maar dat wordt minder. De dagchart van Bitcoin is al omgekeerd naar bearish op dit ogenblik. En dat betekent waarschijnlijk dat dit getal lager wordt. Ik vermoed dat het toekruipt naar sowieso de 10% binnen een paar dagen. En misschien wel daaronder. En dat betekent dat het dus allemaal wat minder makkelijk wordt. En dat het op een gegeven moment ook wat minder volatiel wordt allemaal. Omdat je merkt dat markten nu na de extreme angst die gisteravond is opgetreden door de aankondiging van de Fed waarschijnlijk in eerste instantie afwachtend zullen worden. En dan gebeurt er niet veel. De volatiliteit neemt wat af en dat ga je hier dan ook weer terugzien. De globale trend wordt minder. Je zult wat minder oversold en overbought munten zien omdat de volatiliteit gewoon afneemt. Dat zijn dingen om rekening mee te houden. De trend op de dollarmarkten overigens, die ook relevant is voor het rapportcijfer, dat is de trend op de bitcoinmarkten trouwens niet, want dat gaat over altcoins en bitcoin. De dollarmarkten gaan eigenlijk over alles, altcoins en bitcoin. En de bitcoin trend gaat over altcoins alleen maar tegenover de bitcoin. Maar de dollarmarkten zijn ook nog steeds behoorlijk bullish, 31,6%. Maar ook dat wordt minder. Ook dit loopt langzaam terug. Er is op dit ogenblik geen 100% munt meer te zien. Zie je dat? En deze mag je eigenlijk niet meerekenen natuurlijk. Dit zijn allebei stablecoins. Dit zijn ook allebei stablecoins. Dit is wat vroeger Pax was trouwens, de USDP. Vroeger heette die Pax, nu heet die USDP. Zijn allebei geen 100%. Die kun je ook niet serieus nemen. Maar dit wel. Het zootje wat je hier ziet staan, behalve de onderste dan weer. Ah, deze ook, de Australische dollar. Er zitten best wel veel stablecoins bij. En dat zegt ook al wat. De meeste overtuigend bullische charts zijn stablecoins. De bearish charts voor dollar 99,2%. Is best hoog. Nog geen 100%. Naar mijn mening is dat een kwestie van tijd voordat je hier een bearish chart gaat zien. Die 100% bearish is. Zowel op de lange intervallen als op de korte intervallen. Dat is een voorteken dat de trend op die dollar charts daadwerkelijk gaat omkeren van bullish naar bearish. Tot zover de podcast van vandaag. De tweede keer dat ik dit verhaal verteld heb, ook al is heel bijzonder dit. Als je vragen hebt, opmerkingen, post alsjeblieft als reactie op deze podcastaflevering, bijvoorbeeld op YouTube of op de podcastpagina www.cryptocorners.nl/podcast. Ik ben er aanstaande maandag weer met een nieuwe aflevering van de Crypto Corners podcast. Tot dan, dag!